Nou, mensen thuis ook weer van harte welkom. We gaan weer verder en we zijn aangekomen bij vraag 10. Ik wilde graag komen tot 14 vandaag, maar ik weet niet of het gaat lukken. Maar 10 is in elk geval, waarom staat nederigheid voorop? Ik heb al aangegeven dat de bergrede op een zorgvuldige manier is opgebouwd. En dat betekent ook dat er vaak een zin of een vers staat die eigenlijk de thematiek voor de rest aanreikt. Als we bijvoorbeeld kijken naar dat gedeelte in hoofdstuk 5 vanaf 17 tot 48. Hè, dat is dat gedeelte waar Jezus zegt van ik ben niet gekomen de wet af te schaffen, maar om te vervullen. Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden, dan zul je het koninkrijk zeker niet binnengaan. En je kunt zeggen dat in dat vers 20, zegt Jezus eigenlijk van hier ga ik het de volgende stuk over hebben. Alles staat onder het teken van deze ene uitspraak. He, dus ik gaf aan, de gerechtigheid is het grote thema van de bergrede. En dat wordt duidelijk in vers 20 waar Jezus zegt, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden, kun je het koninkrijk niet binnengaan. En dat werkte dan uit aan de hand van 6 illustraties over de wet, over de Torah. Hij werkte het uit aan de hand van die 3 oefeningen, geven, bidden en vasten. En hij werkte het uit aan de hand van hoe ga je nou in je dagelijkse leven met deze dingen om. He, dus dat ene vers legt eigenlijk de rest open. Als je dat terugvertaalt naar de allereerste uitspraak van Jezus, namelijk gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel, dan zou je op zijn minst de vooronderstelling kunnen nemen dat dit echt de poort is waardoor je de bergrede binnen moet gaan. Vorige keer heb ik ook al genoemd dat het volgens mij het sleutelvers is. Dus als je ergens vastloopt in de bergrede, dus denk van ja, wat moet ik hier nou mee? Hoe kan dit nou ooit? Dan zou je kunnen overwegen om altijd dan maar weer terug te gaan naar dat allereerste begin. Dat allereerste wat Jezus zegt. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Dus daarom sta ik er even apart bij stil. Als je op weg wilt met de bergreden. Hè, dat is een beetje waar deze cursus ook wat voor bedoeld is. Hè, dat je de bergreden in de loop van de tijd, hè, daar gaat echt wel wat tijd overheen, maar dat het toch je dagelijkse inspiratiebron is, zo wil ik heel graag leven, dan zou je dus kunnen zeggen, die nederigheid van hart, dat is blijkbaar de sleutel tot alles. Dus ook als we bezig zijn met niet doodslaan, dat heeft ook met nederigheid te maken. Of overspel plegen, heeft misschien ook wel met nederigheid of gebrek aan nederigheid te maken. Of schelden, of die andere wang niet willen toekeren, heeft misschien ook weer te maken met een gebrek aan nederigheid. He, dus dat is een soort denkoefening of gebedsoefening misschien ook, van hoe is het steeds weer die nederigheid die het begin van alles is. Dus de allereerste uitspraak van Jezus bevat de sleutel voor de boodschap van heel de bergrede. Er staat nu in de vertaling die ik vooral gebruik, nieuwe Bijbelvertaling, nederig van hart. Oude vertaling, zalig de armen van geest. En ik heb er even achtergezet de anawim. En dat is een Hebreeuwse uitdrukking. Want wat Jezus hier eigenlijk doet is ook weer iets oppakken uit het Oude Testament. Uit het Oude Testament waren de nederigen van hart. De mensen die niet belangrijk waren. Weet je wie zo iemand was? En Maria was bijvoorbeeld zo'n onbelangrijk meisje. Maar ook Zacharias en Elisabeth waren anawim. Dat waren mensen die nederig waren, die in alle bescheidenheid leefden ze hun leven, maar ze verwachten wel het koninkrijk van God. Dus daar refereert Jezus eigenlijk aan. En ik geef hem meteen even een soort van eigen tijdse vertaling van. Hè, als we het hebben over nederigheid van hart, dan bedoelen we er niet mee dat je jezelf moet weggooien en dat je jezelf moet wegdoen en dat je maar een deurmat bent of zo. Hè, maar nederigheid van hart is dat je zegt van, ik ben ik, maar hij is God. En gelukkig wie het echte geluk is van mensen die weten dat ze God nodig hebben. Dat is de kleur van dat nederige. Dat je weet, ik heb God nodig, ik kan het zelf niet. Dat is iets van nederigheid. Of dat je zegt van hij moet groter worden en ik kleiner. Dat is ook nederigheid. En als je dat een beetje eigentijds vertaalt, zou je kunnen zeggen dat we niet meer vanuit ons dikke ik moeten leven. Dat is een eigentijdse uitdrukking. Ons dikke ik, we maken ons groot en belangrijk en we willen iemand zijn en we vinden overal wat van. Nou, dat is het tegenovergestelde van nederigheid. Dat is een van de grote problemen in onze samenleving volgens mij. Vorige keer noemde ik die Bas Heijnen, columnist van het NRC, die heeft daar een verhaal over gehouden. En die zegt van, wij moeten af van dat dikke ik van ons allemaal. Zegt hij als ongelovige die dan de bergrede gelezen heeft. Dus even zijn eigen tijdse vertaling. Stop met dat dikke ik. Hè? Wees nederig. Of stap uit je bubbel. Hè, we leven vaak in bubbels waarin we met gelijkgezinden optrekken. En we vinden allemaal ongeveer hetzelfde. En dan kijken we naar de rest van de wereld. En dat heeft al gauw tot gevolg dat je op een hoogmoedige manier naar de rest van de wereld... Hè, van wij zijn oké en de rest is niet oké. Stap uit je bubbel. Dat is ook een hele eigentijdse manier om te verwoorden wat Jezus hier denk ik ook zeker bedoelt. Wees nederig van hart. Als je de regel van Benedictus leest, een kloosterregel, dan is, geloof ik dat ik de vorige keer ook zei, de langste hoofdstuk uit die regel van Benedictus, waarmee het kloosterleven werd georganiseerd, het langste hoofdstuk, hoofdstuk nummer 7, niet helemaal toevallig waarschijnlijk, het langste gaat over nederigheid. Dus in die regel van Benedictus, aan de hand waarvan het kloosterleven vorm is gegeven, wordt gegeven al eeuwenlang, is nederigheid het hart. Een echo denk ik ook van het luisteren naar de bergreden. Nou, dat doe ik even kort nu. Ik denk dat het ook iets van zoeken en gebed is van oké, Heer, wat is dan in mijn leven, wat betekent nederigheid nou dan? Hoe ziet dat er in mijn leven uit? Wat zijn momenten waarop ik moet leren om nederig te zijn? Nou, dat komt als je de bergreden regelmatig leest, komt het elke keer maar weer terug. Ik ga naar de 11e vraag toe. Wat vindt Jezus nu eigenlijk van de wet? Ik ben zelf een beetje groot geworden met de gedachte dat de 10 geboden, daar gaat het allemaal om. En de bergreden, dat zijn een paar voetnoten bij de 10 geboden. Jezus zegt er ook nog iets over. Maar vooral die 10 geboden. Nou, ik zou dat echt willen omkeren. Dus dat is mijn stelling vandaag ook wel een beetje. Als we de bergreden lezen, dan moeten we tot de ontdekking komen dat het niet zo is dat we de 10 geboden hebben met wat voetnoten van Jezus in de bergreden. Nee, we hebben de bergreden met als historische achtergrond de 10 geboden. Dus even de verhoudingen omkeren. Dus ik geloof dat wij, als we vandaag christen willen zijn, christenen van, laten we zeggen, na Christus, hè? Niet christenen van voor Christus, hè? Dan zijn die 10 geboden heel erg belangrijk, maar als we christenen van na Christus zijn, nadat Christus op aarde geweest is, dan geloof ik dat we echt die bergreden op ons in moeten laten werken. En ik zeg het wat zwart-wit vandaag, ook in plaats van de 10 geboden. Daarmee zeg ik niet dat de 10 geboden onzin zijn. En dat, want dat is ook wel evident. U zult niet doodslaan. Jezus is natuurlijk nog gaat veel verder. Vorige keer zei ik daar iets over. En dat kwam toen niet helemaal duidelijk over misschien. Ik zei van volgens mij moeten we die 10 geboden, die leggen de lat eigenlijk veel te laag. Bergreden legt de lat veel hoger. Er wordt wel eens gezegd, als je dan in de kerkdienst de 10 geboden niet meer voorleest en de bergreden, zeg je ja, 10 geboden. Maar de bergreden legt de lat veel hoger. Dus het is niet achteruitgang als we, laten we zeggen, de 10 geboden niet lezen, maar de bergreden, dat is veel heftiger, veel zwaarder. We zullen veel meer tot ontdekking komen, dit kunnen we helemaal niet. Ik kom in het pastoraat met enige regelmaat wel mensen tegen die, bijvoorbeeld in relaties waar de een gelooft, hij wel, zij niet, of andersom. En dan kom je wel eens in gesprek met degene die niet gelooft. Zeggen, de 10 geboden, dat spreekt me wel aan. Dat lukt me ook wel redelijk om dat te doen. En dat is voor mij dan zo'n illustratie, als het ware, die een beetje duidelijk maakt. Ja, die 10 geboden, die zijn aan de buitenkant, dat kunnen we misschien best ook wel aardig. En dan ga je de bergreden lezen en dan zak je, bij wijze van spreken, helemaal in elkaar. Denk van, dit kan ik nooit. Dus dat is de bergreden. Wat doet Jezus nou in de bergreden precies met die wet? Want hij spreekt natuurlijk wel over de wet. Hij zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Hij zegt trouwens niet, ik ben gekomen om de wet te handhaven. Die uitdrukking gebruikt hij niet. Dat is het gevoel wat ik wel eens een beetje gekregen heb in mijn kerkelijke en theologische opvoeding. Zeker, hij komt het niet afschaffen. Maar hij komt het dus ook niet handhaven. Hij doet iets nieuws met die wet. Er gebeurt iets nieuws. En Jezus gebruikt het woord vervullen. Ik kom om de wet te vervullen. Dus onze nieuwsgierigheid moet vooral gaan naar de vraag, wat is nou dat vervullen van die wet? Ik vind dat de Bijbel in gewone taal een mooie vertaaloplossing heeft, die zeggen van de echte betekenis laten zien. Je zou kunnen zeggen, de wet, dat zijn al die geboden bij elkaar. Niet eens allereerst de 10 geboden, hè, maar de hele wet van Mozes. Je zou zelfs kunnen zeggen, de hele eerste 5 boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Het woord wet is nogal een veelduidige uitdrukking. Torah staat er eigenlijk in het Hebreeuws. En Jezus zegt, ik kom niet om de wet af te schaffen, maar ik kom om een heel nieuwe betekenis op te laten lichten. Misschien zegt hij wel, ik help jullie om terug te gaan naar het hart van de Vader. Dus niet terug naar een paar stenen tafels waar geboden op staan, maar terug naar het hart van de Vader. Als we in 5 vers 19 iets lezen over de geboden, en dan zegt Jezus, nadat hij eerst gezegd heeft, denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen, dan zegt hij, wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft. En het aardige is daar dat Jezus hier voor het eerst de uitdrukking geboden gebruikt. Voor je gevoel verwijst hij gewoon terug naar wat hij even daarvoor zegt, namelijk de wet en de profeten. Maar nee, hij zegt de geboden. Welke geboden bedoelt hij dan eigenlijk? Ik kwam een uitleg tegen en dat vond ik een boeiende uitleg. Hij kwam van professor Van Brugge trouwens. Hij zei, die kleine geboden, dat is 5 vers 3 tot 16. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Jezus vat die als het ware samen als de kleine geboden. Jullie zijn het zout van de wereld. Jullie zijn het licht voor de wereld. Wie een van deze kleinste geboden afschaft en anderen leert om dat ook te doen, die zou klein zijn in het koninkrijk van de hemel. Dus Jezus bedoelt niet allerlei geboden uit de wet van Mozes, maar hij bedoelt die, wat hij daarnet gezegd heeft. Als je in onze taal van vers 3 tot 16, als je daar ook maar iets van afdoet, dan kom je in de problemen. Dan ben je de kleinste in het koninkrijk van de hemel. Dat vond ik een mooie uitleg die helpt om ook wat scherper te krijgen, wat is Jezus hier nou precies aan het zeggen. Een andere manier om er tegenaan te kijken, dat noem ik even wet 1.0, 2.0 en 7.0. Ik heb daar een keer over gepreekt hier en ook in Enschede. En ik geloof ook in Zwolle West een keertje. Klopt dat in Zwolle West? Zijn er mensen die dat nog weten? Kun je het ook uitleggen nog? Ik zal het even uitleggen. Wet 1, het is een manier om een beetje helder te krijgen met elkaar, dat Jezus echt iets nieuws doet. Dat is wat ik wel eens wat lastig vind aan de gereformeerde traditie hierin. Dat we eigenlijk zeggen, jongens, het is één mooie, soepele, doorlopende lijn. Zo, het gaat zo keurig over naar het Nieuwe Testament. En eigenlijk verandert er niet zo heel veel met de komst van Jezus. Ik geloof dat er iets heel grondig verandert met de komst van Jezus. En dan kun je zeggen, dan kun je de neiging hebben om het zo grondig te laten zijn dat het een totale breuk is met het verleden. Nou, daar wil ik niet naartoe. Maar er gebeurt wel echt iets nieuws. En ik denk dat het kan helpen om dat via de woorden wet 1.0, wet 2.0 en wet 7.0 te zeggen. Bij wet 7.0 voelen we meteen ook, dat is wel een hele, hele forse stap de volgende kant op, de volgende fase in. Wet 1.0 is gewoon de wet van Mozes. Wet 2.0... dat is voor mij even dat je zegt van, zeker die wet van Mozes, daar kunnen we ons niet aan houden. Gelukkig heeft Christus zich eraan gehouden. En nu kunnen wij ons er ook aan houden. Of niet. Dus wet 2.0. Dan komt Christus er wel bij. Maar in wezen blijft het dezelfde wet. Alleen met Christus. Maar eigenlijk is het niet een hele verandering. En ik geloof dat we te maken hebben, vanuit wat Jezus daar in de bergreden over zegt, en met wet 7.0. Een totale nieuwe dimensie wordt opengelegd. 7 staat ook voor het getal van de volheid, Heilige Geest. Dus ik verbind het ook even met wat Paulus later zegt. De letter dood, maar de geest maakt levend. En met letter bedoelt Paulus, dat is in 2 Korinthe 3. Daar heeft hij net daarvoor ook gesproken over die stenen tafels, die Mozes heeft gekregen, waar die wet op geschreven staat. En dan zegt hij, de letter dood, dus die geschreven letter op steen, dat brengt geen redding. Dat lukt niet. Het is ook gewoon, zou ik kunnen zeggen, een mislukt experiment geweest. God heeft gedacht van, ik geef die 10 geboden en gaan we eens kijken of dat wat wordt. Het is helemaal niks geworden. Dus dat is wet 1.0, op stenen tafels, die wet, die letter dood. Maar de geest maakt levend. En het nieuwe wat Jezus doet, is in alle opzichten duidelijk maken. Jongens, concentreer je nou never de nooit niet meer op regels die op stenen staan geschreven. Maar richt je op de Heilige Geest, die nieuw leven in jou kan werken. Jezus zegt ook, ik geef jullie een nieuw gebod. Dus laat het ook echt even nieuw zijn. En als dat dan gebeurt in je leven, als de geest zo in je leven aan het werk gaat, dat vernieuwingsproces op gang komt, en je kijkt om, dan zeg je, er is geen wet die daar iets tegen heeft. Dat zegt Paulus dan in Galaten 5. Spreekt hij over de vrucht van de geest. Als je openstaat voor de vrucht van de geest, als je openstaat voor het vernieuwende leven van de Heilige Geest, nieuwende werk van de geest in jouw leven, dan komt er een vernieuwing op gang. Door de geest, helemaal gefocust op Jezus. Zit ik niet de hele tijd te lezen, wat moest ik nogal weer doen? Nee, dat is in je hart als het ware terechtgekomen. En dan ga je dat nieuwe leven leiden en dan kijk je achterom en zeg je, nee, er is geen wet die daar iets tegen heeft. Dus dat is wet 7.0. Ik wil het woord wet niet helemaal, laten we zeggen, afschaffen. Dat zou ook niet in lijn zijn met wat Jezus zegt. Maar het woord wet heeft gewoon, wat ik ook bij die andere woorden rond gelukkig bijvoorbeeld zei, er zitten bepaalde associaties omheen die minder gewenst zijn. Wet klinkt in onze taal nou eenmaal als boek, allemaal regels. De Nederlandse wet, verkeerswet. Nou, dat woord wet in de taal van het Oude Testament is dat ook Torah. En Torah is niet ons woord wet. Torah is God die een weg wijst, die het leven openlegt. Gaat leven nou zo leven? Dat is heel wat anders dan regels en geboden waar je aan moet houden. Dus mijn pleidooi vanuit wat Jezus zegt over de wet, dat is een concrete toepassing, dat ik echt geloof dat het heel goed zou zijn voor de ontwikkeling van een christelijke levensstijl vanuit het werk van de Heilige Geest in je leven. Die 10 geboden, lees je die nou niet elke keer weer voor op zondag. Kijk, dat is de meeste van jullie doen dat ook niet of hoeven dat niet te doen, omdat je gewoon niet op het podium of op de preekstoel staat. Maar ik heb er zelf wel voor gekozen om die 10 geboden niet meer zo voor te lezen. En waarom lees ik die niet meer voor? Omdat ik echt geloof dat we daarmee terug gaan naar de Sinaï. Dat moeten we niet doen. Wij mogen naar Galilea gaan. Dat zegt Jezus ook, als hij opstaat uit het graf, zegt hij mensen, ga mee naar Galilea. Gaan jullie mee naar Galilea? Zegt hij tegen de vrouwen bij het graf, je moet tegen de broeders zeggen, je moet naar Galilea gaan. De engel had het ook al bij het graf gezegd, je moet naar Galilea gaan. Dan gaan ze naar Galilea. Wat blijkt dan in Galilea? Dat blijkt dan die berg te zijn. Welke berg? Berg van de bergreden. Gaat Jezus naar terug. En dan zegt hij, ga dan heen, maak alle volken tot mijn leerlingen, doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hun dat ze zich moeten houden aan alles wat ik hun geboden heb, wat ik jullie geboden heb. Dat is de bergreden. Dus Jezus zegt daar, leef naar de bergreden. Dus als je in een kerkdienst, het is in een kerkdienst altijd goed om je te spiegelen aan hoe God het leven bedoeld heeft. Dat is, laten we zeggen, de zin van het voorlezen van de 10 geboden. Daar is altijd van mee bedoeld geweest. Ook van, zo heeft God het leven bedoeld. Spiegel je daar eens aan. Als je zo'n moment in de dienst hebt, laat dat dan alsjeblieft iets van de bergreden zijn. Dan leggen we de lat eigenlijk dus wel een stuk hoger. Het wordt er niet makkelijker van. Dus we worden echt in ons hart aangesproken, want het eerste wat we horen is gelukkig wie nederig van hart zijn. En vandaar vallen al die andere dingen dan wel op hun plek. Nederigheid van hart heeft alles te maken met hoe ga je met andere mensen om. Nederigheid van hart heeft alles te maken met hoe ga je met je vrouw of met je man om. Nederigheid van hart heeft alles te maken met hoe ga je om met je bezit. Nederigheid van hart heeft alles te maken met hoe eer je God in je leven. Dus wat vindt Jezus nu eigenlijk van de wet? Hij vindt vooral van de wet dat hij die wet vervuld heeft. Dat hij de ware betekenis heeft laten zien. En dat wij ons nu mogen laten leiden door de geest in het zoeken van de weg van God in ons leven. En als we dat oprecht doen, geleid door de Heilige Geest, en we kijken om, dan zien we dat dat allemaal in het spoor van die wet is zoals God het ooit al had bedoeld. Wat hier ook wel belangrijk nog bij is, is dat de centrale vraag die Jezus aan de orde stelt niet is wat hij nu eigenlijk van de wet vindt. Daar zegt hij wel wat over, maar als je weer de opbouw kijkt van wat Jezus hier aan het zeggen is, dan is de absolute kern hier: ik zeg jullie, jullie gerechtigheid moet groter zijn dan die van de schriftgeleerden en fariseeën. Dat is wat Jezus wil duiden. Hij zegt niet van ik kom de wet handhaven. Hij zegt ook niet van jongens, die wet is heel belangrijk. Jullie gerechtigheid, daar is me om te doen. En hoe die gerechtigheid tot stand komt, door het werk van de Heilige Geest. Daar is hij hier niet expliciet over. Daar gaan we zo meteen nog wel even wat explicieter over spreken. En als Jezus hier voetnoten bij de 10 geboden had gegeven, wat natuurlijk best gekund had, dan had hij dat heel anders kunnen aanpakken. Want hij neemt nou 6 illustraties. Hè, dat gedeelte, Matthäus 5, vers 17 tot 48, dat is opgebouwd vanuit 6 illustraties. En zo op het eerste gezicht denk je, nou, hij loopt de geboden bij langs. Maar dat is helemaal niet zo. Hij loopt de geboden niet bij langs. Hij noemt wel een aantal zaken die met de geboden te maken hebben. Maar hij zegt niet, er staat geschreven. Dat had hij kunnen zeggen als hij bedoelde de 10 geboden. Hij zegt, jullie hebben gehoord dat gezegd is. Dus hij is bezig met wat de fariseeën ervan gemaakt hebben. En hij gaat ook niet de hele 10 geboden bij langs, wat natuurlijk prima gekund had. Nee, hij neemt een paar illustraties en zegt van, mensen, weet je waar het om gaat? De grotere gerechtigheid, die ware innerlijke goedheid, die integriteit, die past bij het koninkrijk van God. En die alleen ik je kan geven, zegt Jezus. Dus we moeten ons ook niet verliezen in discussies over wel of geen wet. We moeten ons verliezen in de vraag, hoe werkt de Heilige Geest ook door de woorden van de bergrede heen, zo in ons leven dat ons leven zich vernieuwt. Ik ga naar vraag 12. Even een slokje water. We gaan stilstaan bij het gebed en we hebben straks ook weer een moment dat we echt even helemaal stil worden. Een contemplatief moment, hè, noem ik dat deze keer heel nadrukkelijk. En ik ga even uitleggen waarom ik dat ook zo noem. Jullie zien al een prachtige driehoek staan. Het is een berg eigenlijk, hè? Het is een bergrede. Het is een mooie schematisering van de opbouw van de bergrede. Die links onderaan begint met dat geluk. Gelukkig wie nederig van hart zijn enzovoort. Het is een hele grove samenvatting even van de bergrede. Dan komt het gedeelte over die ware gerechtigheid, uitgelegd in al die illustraties. Vanuit de dingen die de fariseeën en schriftgeleerden had gezegd. Jullie hebben gehoord dat dit en dat gezegd is. En ook dat gedeelte waarin staat, let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, om door hen gezien te worden. Dus een stuk over de gerechtigheid. Dan precies in het midden van de bergrede, het gebed. Het midden van de berg, ik kwam een mooie uitspraak tegen en die is mooi om te onthouden. In het centrum van het centrum van het centrum van de bergrede staat het gebed. Dus je hebt de voorkant en de achterkant van de bergrede, dan is dit het grote middenstuk, het centrum van de bergrede. In dat centrum gaat het over geven, bidden en vasten. En in dat centrum staat het dus het gebed, het Onze Vader. Dus het Onze Vader, het gebed van Jezus, staat in het centrum van het centrum van het centrum van de bergrede. En dat is geen toeval. Matthäus rommelde niet maar wat aan. Ik zeg weer Matthäus. Het blijft een beetje de vraag, hoe is dat nou precies geweest? Ik zou ook wel willen zeggen, ook Jezus heeft zeer zo. Jezus was natuurlijk buitengewoon begaafd. En wij zijn niet zo gewend om over de begaafdheid van Jezus te spreken. Ik las dus een boek van Dallas Willard over de Divine Conspiracy. Dat gaat over het Gods geheime plan. Het legt er heel veel nadruk op als wij op zoek zijn naar wijsheid. op zoek naar mensen die echt, echt heel erg intelligent zijn. Heel artistiek en heel kunstzinnig. Dat is niet de eerste waar we aan denken, Jezus. Maar als Jezus de meest volmaakte mens op aarde was, dan zouden we op zijn minst ook de vooronderstelling kunnen gebruiken dat Jezus ook de meest intelligente mens was. De meest kunstzinnige, de meest artistieke, de meest literaire. Dus Jezus is heel goed in staat om een bergrede te houden die in alle opzichten klopt. Overal is over nagedacht. He, dus dat is iets wat we misschien eens wat meer ons te binnen kunnen brengen. Dat Jezus was natuurlijk niet dom. Hij was de meest wijze persoon die ooit geleefd heeft. En als hij dan een reden houdt, dan kan hij dat echt heel goed. En dan is het dus ook niet maar een toevalligheidje dat dat gebed precies in het midden staat. In het centrum van het centrum van het centrum. Daar wil hij iets mee zeggen. En je zou kunnen zeggen dat in het centrum van de bergrede is een ruimte. Misschien zou je kunnen zeggen in het centrum van de bergrede is een stilte. Je zou bijna kunnen denken aan het oog van de orkaan. Er gebeurt heel veel daaromheen, maar in het centrum is het stil. Het is een stilte van het gebed. Want als Jezus één ding duidelijk maakt, bid is niet heel veel woorden zeggen. Daar hebben we er toch weer een beetje van gemaakt. En als ik heel eerlijk ben, dan zou ik zeggen, Heer Jezus, als u nou, ook het Onze Vader is natuurlijk wel een kort gebed. Het zijn niet zo heel veel woorden, maar het zijn toch nog best wel weer wat woorden. Had misschien nog wat korter gekund, maar misschien wil Jezus ook wel gewoon zeggen van, de Vader weet alles al. Dus wees nou maar gewoon stil. Dus ik wil even stilstaan bij, en nog steeds die vraag, waarom staat het Onze Vader precies midden in de bergrede? En dan zien we op deze dia. En waarom staat de bergrede, het Onze Vader in het midden? Omdat het gebed het belangrijkste is. En de mensen hier die een beetje gepokt en gemazeld zijn in de Heidelbergse catechismus, die horen een echo. Waarom is het gebed voor de christen noodzakelijk? Omdat het gebed het belangrijkste is, het voornaamste. In de dankbaarheid die God van ons eist. Ja, Joke, je had hem nog. In de dankbaarheid die God van ons eist. Nou ja, eigenlijk is het gebed niet het belangrijkste in de dankbaarheid die God van ons eist. Het gebed is het belangrijkste, het absolute centrum van wat Jezus zegt over het Koninkrijk van de Hemel. Het is het centrum van de bergrede. In de Heidelbergse catechismus wordt het Onze Vader uitgelegd. En dat is op zich een prachtige uitleg. En toch heb ik in die uitleg nooit geproefd dat het Onze Vader uit de bergrede komt. Wat natuurlijk wel heel erg belangrijk is. Hè? Als je met elkaar zegt, van je moet een tekst lezen in zijn context. Dan zie je dat in de Heidelbergse catechismus die Onze Vader eigenlijk uit die context is gehaald. En het wordt gewoon neergezet als een gebed met 6 beden. En maar dat het een koninkrijksgebed is in alle opzichten, dat is dan niet meer duidelijk. Maar dat is het wel. Het gebed is het belangrijkste. Het is de taal van Gods Koninkrijk. Als je in Frankrijk een beetje uit de voeten wilt kunnen, dan moet je Frans spreken. In China moet je Chinees spreken. In het Koninkrijk moet je Koninkrijks spreken. En dat is bidden. En als je het Onze Vader bidt, dan is het eigenlijk dus ook heel belangrijk dat je je ervan bewust bent dat dat gebed door Jezus gegeven wordt als kern van zijn bergreden, als kern van het onderwijs over het Koninkrijk van de Hemel. Dat heb ik even zo samengevat. Wie het Onze Vader bidt, zegt ja, ik doe mee in de Koninkrijksbeweging van Jezus. Dus ik bid niet maar even een formuliergebed of een standaardgebed. Nee, als je het Onze Vader bidt, moet je eigenlijk van bewust zijn. Elke keer als je het Onze Vader bidt, dan zeg je daarmee impliciet, ik doe mee, Heer Jezus, in die beweging die u op gang gebracht hebt en waar u over spreekt in de bergrede. Ik doe mee in de koninkrijksbeweging van Jezus. En in het onderwijs over die koninkrijksbeweging van die betere wereld die bij Jezus begint, in het centrum van het centrum van het centrum is het gebed en vinden we de binnenkamer. Dat is een woord wat uit de vertaling van 1951 komt. Hier staat het woord, dan moet je in je huis gaan. Er staat een woord wat letterlijk betekent een soort voorraadkast. Maar ik denk gewoon dat het een metafoor is. Een metafoor voor je hart. Dus als je bidt, ga in je hart. Het is mooi hoor, om een voorraadkamer te hebben, fysiek, waar je je terug kunt trekken. Dus als je dat in huis hebt, prachtig. Maar je kunt ook je binnenkamer ingaan terwijl je in de trein zit. Dan kun je ook je binnenkamer ingaan, want dat is je hart. En in dat centrum van de bergreden gaat het dus over bidden. En gaat het over weinig woorden. Dat maakt Jezus ook wel duidelijk. Het gaat dus ook over stilte. Ik heb de vorige keer ook verteld dat de bergreden ook geboren is uit de stilte. Jezus was een nacht lang op de berg bij zijn vader. En dan vroeg hij van: vader, ik moet morgen geloof ik een heel belangrijke toespraak houden. Wilt u mij vertellen wat ik moet zeggen? Dus in die stilte is de bergreden geboren. En volgens mij kunnen wij de bergreden ook het best beluisteren en weer op ons in laten werken in de stilte van de binnenkamer. En dus daar komen we bij de stilte, we komen bij de weinige woorden, we komen bij de essentie, we komen ook in het verborgene. Want dat is heel opvallend in Matthäus 6, vers 1 tot 18. Steeds wordt dan maar weer gesproken over onze Vader die in het verborgene is. We zijn erg gewend aan het taalgebruik, hè? Onze Vader die in de hemel is. En dat zegt Jezus ook. Alleen hij zegt dat in de context van de bergreden. Hij zegt het in de context van Matthäus 6, vers 1 tot 18, waar hij maar liefst 6 keer zegt: onze Vader die in het verborgene is. Misschien is het verborgene wel hetzelfde als de hemel. Zou je dan anders kunnen gaan bedenken. Dus in het verborgene, in de hemel, Gods dimensie van de werkelijkheid, die we in het hart vinden, daar moet je wezen. En ik gebruik ook graag nog weer even dat woord contemplatie hier nou. Wat ik eigenlijk bepleit is een soort contemplatieve lezing van de bergreden. Dat je dus in stilte die woorden proeft. Probeert diezelfde stilte te vinden die Jezus vond op de berg een nacht lang. In de aanwezigheid van zijn vader. En woord contemplatie, daar zit het woord tempel in. Dus dat geeft een heilige plek. En dat is de plek, dus die binnenkamer die Jezus aanwijst in het centrum van de bergreden. Dat is de plaats waar ik zeg, ik wil hem ontmoeten in zijn tempel om de liefde van de Heer te aanschouwen. Psalm 27 is dat. En dat is denk ik het hart van de bergreden. Dat we bij alles wat ons bezighoudt, bij alles wat er ook moet gebeuren, dat er in het midden een plek is waar je stil wordt, waar je contempleert. Waar een stukje tempel ontstaat. Tempel van God, tempel van je lichaam, tempel van je hart. En daar ontmoet je je vader. Nou, dat wil ik zeggen over dat gebed in het centrum van de bergreden. En ik denk ook dat het mooi is om, en we naderen ook echt al het einde van de avond, dus al die vragen komen niet langs. Ik wil nu toch heel graag een contemplatieve moment ook hebben. En het vorige moment was eigenlijk ook een contemplatief moment. Hè, dat je in stilte bent en een beetje muziek eronder. Nu alleen maar in je binnenkamer zijn. En dat kan dus, hè, want je kunt, dit is een binnenkamer. Maar jij bent zelf ook een binnenkamer. En dat we een moment nemen, een paar minuten. En dat we gewoon doen wat hier op de dia staat. Geniet ervan dat je vader je ziet in het verborgene. Op dit moment, hij kijkt je aan vol liefde. Dat is eigenlijk wat Jezus ons wil brengen. In het centrum van de bergreden. Zullen we daar wat tijd voor nemen? Ik hoop dat we zo een beetje iets kunnen beleven van dat stille centrum van de bergrede. En ik kan me ook voorstellen dat je zegt, de bergrede is ook allemaal wel wat moeilijk. Ja, God, Jezus vraagt nogal wat, maar hij vraagt dus in wezen, ga altijd terug naar die plek waar het stil is, waar de tempel is, waar een contemplatief moment is, waar je weer op adem kunt komen en waar je kunt ontdekken van, ik hoef het niet zelf te doen, maar hij is er. Mijn Vader is er. Hij ziet mij in het verborgene en hij is bij mij in het verborgene. We gaan afronden. Ik vertel nog één ding. En dat staat op de laatste dia voor vanavond. En dit is ook de middelste avond. Dus mooi om ook even dat midden van de bergrede te zien en te beleven. Maar misschien kun je ook een nieuwe verhouding ontwikkelen richting het Onze Vader. Ik weet niet welke rol het Onze Vader in je gebedsleven speelt. En misschien is het voor jou wel een gebed wat altijd is afgeraffeld en waar je dus eigenlijk niks meer mee hebt of niet zoveel meer mee kunt. Dan zou dit een moment kunnen zijn om ook gewoon aan Jezus te vragen. Van, Jezus, ik geef dat gebed, het is een belangrijk gebed. Ik ben het een beetje kwijtgeraakt in de loop van de tijd door allerlei omstandigheden. Wilt u het opnieuw geven als gebed? En dan is het belangrijk om het gebed ook echt te leren bidden in de goede volgorde. Want hoe ons gebedsleven er vaker uitziet, is dat wij eigenlijk onderaan beginnen. Wij zeggen eerst tegen God, help mij. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En als we echt gevraagd hebben van help me, dan zeggen we, ja, ik heb ook wel fouten gemaakt, wilt u me vergeven? Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. En dan hebben we nog wel een onderwerp waar we wat over willen zeggen. Heer, wilt u een beetje voor me zorgen? Geef ons heden ons dagelijks brood. Ik merk zelf als ik aan het bidden ben, of als ik merk hoe we met het gebed bezig zijn, dan zijn dit eigenlijk de hoofdonderwerpen van ons gebed. Dus eigenlijk komen we, Tom Wright heeft daar iets moois over geschreven in een boek over het Onze Vader, of over gebed. Hij zegt, eigenlijk gaan wij via de achterkant het Onze Vader binnen. We beginnen bij de achterdeur. Hij zegt, je moet bij de voordeur naar binnen gaan. Onze Vader die in de hemel is. Dat is het eerste wat je heel bewust zegt. En dan ontdek je al vrij snel dat de centrale bede van het Onze Vader is ook inderdaad niet, geef ons heet ons dagelijks brood, is ook niet, vergeef ons onze schulden, ook niet, leid ons in verzoeking. Dat is allemaal toegift om zo te zeggen. Mag je zeker voor bidden, moet je vooral ook doen. Dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, laat uw koninkrijk komen op aarde zoals in de hemel. Ik zei al, als je het Onze Vader bidt, dan zeg je, ja, ik doe mee in uw koninkrijksbeweging. Ik wil het allerliefst van alles wat er is, dat uw koninkrijk zichtbaar wordt op aarde. En ook door mijn leven heen. Onze Vader die in de hemel is, laat uw koninkrijk komen op aarde, zoals in de hemel. Dat is de kern van het gebed dat Jezus ons leert. En past zo dus ook helemaal in de bergrede. En daarom is het ook zo belangrijk om dat Onze Vader in het geheel van die bergrede te zien. Dan zijn het niet zes losse beden. Die, nogmaals, ik vind de uitleg die de catechismus geeft, is mooi. Maar het worden toch zes losse, even belangrijke gebeden. Maar dat is niet zo. Hier gaat het Jezus om. Ken je Vader. En laat er geen groter verlangen in je leven zijn dan dat het koninkrijk op aarde komt, zoals in de hemel. Nou, dat wil ik jullie speciaal meegeven om de komende weken eens te onderzoeken bij jezelf. Te ontdekken of je weer een nieuwe verhouding kunt opbouwen met het Onze Vader. Het gebed dat Jezus ons leert. Maar misschien ook wel met die eenvoudige contemplatieve oefening die we deden. Dat je gewoon tijd neemt dat je alleen maar stil bent. Er hoeft niks. De Vader ziet jou in het verborgene. Hij weet wat je bezighoudt. Hoef je allemaal niet. Mag allemaal. Hè? Er zijn genoeg plaatsen in de Bijbel waar we onze hart uitstorten voor God. Mag allemaal. Maar wat ook mag, is dat je niks zegt. En dat moet je misschien nog een beetje leren in onze wat babbelige traditie. Hoeft niks te zeggen. Hij weet toch alles al. Nou, de volgende keer. Ik had heel speciaal een vraag voorbereid voor jou, Arjan. Omdat jij een mooie vraag via de mail had gesteld. Maar ik moet je nog even in de onzekerheid laten. De vraag van hoe. Welke rol speelt de Heilige Geest? Hij mag nog wel even in beeld staan hoor, vraag 13. En welke rol speelt de Heilige Geest nu eigenlijk in de bergreden? Want vorige keer had ik gezegd van ja. Die bergreden, we hebben echt de Heilige Geest nodig. En toen vroeg jij, Arjan, van, dan moeten we het dan eigenlijk niet over de Heilige Geest hebben. In plaats van over de bergreden. Je bedoelt het niet als een tegenstelling, dus, maar voor de verheldering, dat is mooi. We moeten het eigenlijk niet gewoon over de Heilige Geest hebben. Nou, dat is een hele mooie vraag. Dus ik laat het nu ook even als vraag staan. Ik zie een zesde cursus opduiken. Eentje over de Heilige Geest. Komen jullie dan? Ja? Oké. Okay. Nou, we gaan kijken wat er allemaal gaat gebeuren. We gaan afronden. Ik heb via de mail een aantal vragen gekregen, dus dat vind ik fijn. Een paar daarvan zijn ook een beetje impliciet langsgekomen. Dus voel je vrij om een vraag op te sturen. Ik moet ook altijd even slikken als ik een vraag krijg, want ik denk, dan moet ik erover nadenken en zo. Maar dat gebeurt eigenlijk, dat is ook mooi, maar dat is eigenlijk met de vragen die ik nu stel. Het legt iets open. Hè? Een vraag legt altijd een veld open. En dan kun je een paar paadjes in lopen, maar lang niet alles. En maar een vraag is eigenlijk een heel mooi fenomeen, een vraag. Wat is eigenlijk een vraag? Wat gebeurt er als je een vraag stelt? College 7 gaat over filosofie. Ja. We gaan nog even lekker uitbundig zingen met elkaar. Een mooi lied waarmee we God de glorie geven die hij verdient. En dat is ook een gebedslied. Dus daarna zijn jullie allemaal welkom om naar huis te gaan. En graag tot de volgende keer op 9 mei, de avond voor Hemelvaart. Ik realiseerde me pas later dat dat misschien lastig kan zijn, maar wees allemaal zeer welkom. Laten we zingen Glorie aan God.
liefde.